Luisteraars, het is vandaag 17 oktober 2002. U gaat vandaag luisteren naar Henk Pagé.
Goedemorgen allemaal. Ik mag echt beginnen nu, hè? Want een kwartier geleden, toen stond ik al op, want ik ben gretig. Even dimmen. Heerlijk wat er hier gebeurt. De geest spreekt. Ik ben me vanmorgen trouwens rot geschrokken toen ik hier kwam, hoor. Maar dat ligt niet aan jullie. Nee, ik heb altijd zo'n plastic zak bij me, tas bij me, met allerlei attributen erin. En ik sta hier bij de kapstok, en de jas uit te doen en zo. Ik doe die zak open, zitten er allemaal lege flessen in. Een C1000. Ik denk, hè? Heer, u wilt toch niet dat ik vanmorgen over lege flessen ga spreken hier in deze volle gemeente? Helemaal in paniek. Roos, ik heb de verkeerde tas meegenomen. Maar Roos is gelukkig iemand die het allemaal goed op een rijtje heeft. En die zei, Henk, je hebt waarschijnlijk uit de bus de verkeerde tas gepakt. Dus ik heb gelukkig mijn goede tas ook bij me. Dat valt weer mee. Ik wil vanmorgen spreken over een hele bekende tekst uit Spreuken. Spreuken 3 vers 3. Dat wil opzoeken. Dat is echt zo'n tekst die op de wand zit. Maar het is een tekst vol geestelijke realiteit. Spreuken 3. Vers 3. En daar staat dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Ik heb hem ook nog een keertje op sheet. Kijk, multimedia, hè? Het geeft namelijk direct aan dat mijn preek in 3 punten is, zoals dat hoort. Namelijk, ik wil eerst gaan spreken over liefde en trouw. Dat is 1. En dat dat dus bij elkaar hoort. Dat dat niet los verkrijgbaar is. En het tweede is dat ze je niet verlaten. Omdat het dus blijkbaar de neiging heeft om het je te verlaten. En als derde wil ik dan spreken over wat je ermee moet doen met liefde en trouw. Je moet ze om je hals binden en op de tafel van je hart schrijven. Goed, dankjewel. Ik zeg het al, hè. Liefde en trouw, dat zijn geen apart te verkrijgen zaken. Waar kan ik dat nou eens mee vergelijken, liefde en trouw? En toen dacht ik aan het ontbijt. Zag ik ineens. Ik denk, ja, dat is het. Ik dacht dat ik Penotti had. Maar het is Choco Duo. Maar je ziet wat het is, hè? Het is liefde en trouw. Het zijn 2 verschillende dingen. Je kunt ze onderscheiden van elkaar, maar je kunt ze niet scheiden. Je moet niet zeggen, weet je wat, ik vind dat witte spul vind ik erg lekker. Dan ga ik er uitprutsen en dat ga ik op mijn boterham smeren. Er zijn er die het doen. Maar dan heb je geen chocopasta duo. Dan zit je wat anders te eten. Nou, wat in de wereld gebeurt, is dat wel heel vaak is. We halen de witte crème of wat is het voor spul, halen we eruit. En daar voeg je van alles aan toe. En het enige wat er dan niet aan toegevoegd wordt, is wat er eigenlijk in hoort te zitten. En dat is chocoladetrouw. Kijk eens om je heen. Hoe wij geïndoctrineerd worden van alle kanten, vooral van tv en reclame. Dat liefde bijna altijd gekoppeld wordt aan seks. Dat verkoopt ook lekker natuurlijk. Maar als je erop gaat letten, zie je het steeds weer. Man en vrouw, liefde, seks. In allerlei leuke situaties, die combinatie wordt altijd gemaakt. Als er gesproken wordt over liefde, dan heb je het gelijk daarover ook. Of liefde en leuke dingen doen. Dat is ook heel goed om te verkopen natuurlijk. Ja, let maar eens op die spotjes. En, ja, dan moet er weer een of ander artikel verkocht worden. En dan zie je man en vrouw dartelend langs het strand. Ze zitten elkaar achterna en op plezier. Of ze gaan boodschappen doen. Het is allemaal winkelen, leuke dingen doen. Nou, boodschappen is niet zo leuk. Oké. Maar let maar eens op, die formule wordt heel vaak toegepast. Of dansen of weet ik veel wat. Maar liefde en trouw is eigenlijk de combinatie die God bedacht heeft en die eigenlijk hartstikke mooi is. We hebben een tijdje geleden hebben we die reclame gehad van Rollo. Ik zie hem nou niet meer verschijnen, maar dat vind ik de ergste reclame die er is. Dat is die reclame dat een jongen en een beslist aardig meisje zitten in de bioscoop. Hij heeft een rollo. Hè? En hij zit lekker, die rollo zitten ze op te eten. Perfect. Dan komt er ineens van links een of andere del. Weet je wel, een heel sexy opgemaakt, een kort rokje en dit en dat. En die gaat naast hem zitten. Ineens raakt die jongen in paniek, want hij heeft zijn laatste rollo. Heeft hij al weggegeven en dat moet gauw naar haar toe, want zij ziet er toch veel strakker uit. Maar ik kijk naar dat meisje wat naast hem zit en denk, dat is een hartstikke lief kind. Die ziet er hartstikke goed uit. Dat zou een geweldige levensgezel voor je zijn. Nee, je moet maar die doen. Nou, liefde en trouw is helemaal uit de samenleving aan het verdwijnen. En ik denk dat we naar een tijd toe gaan dat de enige plek waar je dat nog kan vinden is hier in de gemeente. En is in christelijke huwelijken. Liefde en trouw. En God die geeft eigenlijk zelf het grootste voorbeeld van liefde en trouw. Hè? Wij zingen vaak dat lied. Maak grote Heer onze God de rots. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Een God vol trouw is Hij, volmaakt in liefde. Goed en rechtvaardig is Hij. God is vol liefde en trouw, want anders hadden wij hier niet gezeten. Trouw is nou juist wat de liefde dieper maakt. Wat het juist zo waardevol geeft. Ik sprak laatst met een jongeman, een Indonesische jongen. Die vertelde, die had deze preek gehoord en die was ook heel erg aangesproken. Hij zei, ik herken dat. Want ik was verloofd met mijn verloofde, werd ik verloofd. En ik stond op het punt van trouwen en toen kreeg mijn verloofde een ongeluk, een auto-ongeluk. En ze kwam in een rolstoel terecht. En toen zeiden beide families, nou ja, dan gaat de trouwerij niet door. Want ja, dat is een miskoop. Je gaat toch niet met een vrouw trouwen die in een rolstoel zit. Dat gebeurt daar niet in die cultuur. En hij zei, nee, ik wil toch trouwen. Ja, maar zit een rolstoel. So what? En hij is zijn verloofde trouw gebleven. Hij zegt, en ik ben nu al meer dan 30 jaar gelukkig met haar getrouwd. Liefde en trouw. Het is ook iets heel prachtigs, hè? Als je erover nadenkt. Dat heeft God uitgevonden. En het geeft je ook zo'n, ja, een stuk veiligheid. In een wereld die zo onveilig is, mag je weten dat door trouw dingen veilig worden. Hè? Een vrouw hoeft zich niet zorgen te maken dat haar man van haar weggaat omdat ze 50 plus geworden is. Ja, zou je toch kunnen denken? Want de wereld is vol met schoonheden van 20 plus en van 30 plus. En dan gaat ze zich geen zorgen maken. Want ja, dat is echt, zoveel jonge vrouwen lopen er rond. Nee, want ze weet. Mijn man kent het principe van liefde en trouw. Hij blijft trouw aan mij. Andersom is dat ook zo. Het geldt ook voor gezinssituatie. Wat prachtig dat kinderen mogen weten. Mijn ouders die zijn trouw aan mij. Als je op Six Flags eventjes de weg kwijt bent, hoef je niet te denken van, oh maar nou gaan mijn ouders er vandoor. Je kan als kind een beetje in paniek raken, maar je weet, ze blijven naar me zoeken. Dat is die trouw, die veiligheid die het geeft. En dan denk ik, ja, en ook zoals een moeder vaak haar kind lief heeft, hè. Er zit ook vaak zoiets van trouw in. Want dat kind, dat kan wel eens heel lastig zijn. Allemaal verkeerde dingen doen. Kinderen die groter worden. Verkeerde pad opgaan. Alles doen wat eigenlijk hartstikke fout is. Beledigend zijn. Schoppen. Schelden. En dan zie je, die moeder, nou ook die vader, die blijven van dat kind houden. Wat jij ook doet. Ook al heb je 10 jaar in de bak gezeten, kom terug. Want we houden van je. Je bent mijn kind. Liefde en trouw, het is zo mooi. Vriendinnen die elkaar door en door trouw zijn. Vrienden die elkaar altijd trouw blijven. En noem maar op. En ons grootste voorbeeld van trouw zijn, ja, is wie anders dan Jezus. Waar wij het vanmorgen ook weer in het middelpunt staat. Hè? Jezus die wordt genoemd in Openbaringen de getrouwe getuige. Dat is een wezenskenmerk van hem. Wat voor getuige is hij? Hij is de getrouwe getuige. Hebreeën 2 vers 17 zegt dat hij in alle opzichten gelijk is geworden aan zijn broeders, opdat hij een getrouw hoge priester zou worden bij God. Heb je meer? Een getrouw hoge priester. Even een stukje willen lezen uit Hebreeën 3 vers 1. Als je dat ook even op wil zoeken. En dan komt die trouw van de Heer ook zo mooi naar voren. Hebreeën 3, vers 1, de eerste twee versen lees ik dan. En daar staat dan: daarom, heilige broeders en zusters, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en de hoge priester, onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens God, die hem heeft aangesteld. Evenals ook Mozes getrouw was in zijn huis. En dan vond ik het zo boeiend dat hij Mozes erbij haalt. Hè? Hij heeft het over Jezus en dan zegt hij, ja, maar ook Mozes, die was getrouw in zijn huis. En als ik dan zoiets hoor, dan denk ik gelijk van, oh, dat is bijzonder. Waarom wordt er nou gezegd van Mozes dat hij getrouw was in zijn huis? En als je daarover nadenkt, dan denk ik dat is een van de grootste beproevingen geweest van Mozes om trouw te blijven aan waar God hem voor geroepen had. Dat was heel bijzonder, want hij was nog niet naar de farao gegaan. Ze hachie wagend voor dat volk Israël. Of het hele volk riep af van, wat moet jij hiermee? Je brengt ons alleen maar troubles vooruit, wegwezen. We hebben je helemaal niet nodig. Wat wil je? Ik wil dat jullie in het vrije land, God heeft mij gestuurd om jullie uit slavernij te halen. Ga toch weg, man. En Mozes blijft trouw. En als hij voor de Rode Zee staat, dan begint het volk het ook alweer op te geven. Wat heb je nou weer gedaan, Mozes? Daar komt de farao aan. Had ons toch bij de vleespotten van Egypte gelaten. Het is zo'n beproeving, hè? Zo'n moment voor Mozes dat hij zegt van, nou ja, wat een geloof. Nee, hij pakt zijn staf, Mozes, en hij strekt hem uit boven de Rode Zee. En ze gaan erdoor. En dan ziet het volk het toch wel, zou je denken, hè? Hij denkt, nou heb ik ze toch van, om dit moment heb ik ze toch helemaal overtuigd dat God met hen is. En ze komen bij Mara, hè, en Elim. En het wordt alles zit een beetje tegen. En het water is bitter. En weer begint het hele zaakje in opstand te komen tegen Mozes. En ach God, daar heb je niks aan. Waarom maar in Egypte gebleven? En Mozes bleef trouw. Blijft toch trouw aan dat volk. Ja, nou, dan zou je zeggen, 3 maal is scheepsrecht, hè. En dan komt zijn grootste klap komt nog natuurlijk als hij de berg opgaat om de 10 geboden van de Heer te ontvangen. En dan heeft hij... God heeft gesproken. Het is zo geweldig dat God gesproken heeft. En hij heeft het op die stenen tafelen. En hij gaat het brengen aan het volk. En het volk danst om het gouden kalf. Vereert een afgod. Is met demonische zaken bezig. En ik kan me zo voorstellen... Ja, hij gooit inderdaad die stenen tafelen gooit hij neer. Maar dat is gewoon een moment om te zeggen van... En nou bekijken jullie het maar met het hele zootje. Ik heb het echt met jullie gehad. Er wordt gezegd, Mozes is trouw gebleven in zijn huis. En dan denk ik, maar een voorbeeld. Hoe vaak geven wij het niet op na 2, 3, 4 teleurstellingen? Hoe vaak zeggen we, ik heb het nou wel gehad met jou, of met de gemeente, of met de Heer, of... Mozes bleef trouw. En ons grootste voorbeeld is Jezus natuurlijk. Die was gewoon de verpersoonlijking van niet alleen liefde, maar ook van trouw. Trouw aan de opdracht die hij van God gekregen heeft. Jezus heeft ook constant is op die trouw beproefd. Jezus heeft in zijn hele bediening steeds weer die momenten gehad van... Kappen nou maar mee, Jezus. Dit wordt helemaal niks. Als hij in de synagoge praat over dat hij de gezalfde des Heren is. Jesaja 2. En zegt, ik ben gekomen om armen het evangelie te verkondigen. Om mensen te genezen. Allemaal goede dingen. De synagoge die grijpt hem en ze willen hem in de afgrond storten. Nou Heer, dat is een mooi voorproefje. En alles wat de Heer ook deed, er was altijd weer ontmoediging en ontkenning. Mensen genezen werden. Dan werd er gezegd van, ja, maar dat doe je door Beelzebul. Altijd wat aan te merken. Of het was weer op de Sabbat. Of er liep weer iemand met een matras wat niet mocht. Altijd maar die ontkenning. En die verwerping. En steeds ziet Jezus dat mensen het ook toch niet pakken wat hij nou wil brengen. Dat moet ook wat voor de Heer geweest zijn. Dat hij brengt zulke mooie dingen. Hij brengt het Koninkrijk Gods. En die mensen pakken alles, maar niet het Koninkrijk Gods. Ze lopen achter hem aan omdat hij wonderen en tekenen doet. Omdat hij brood uitgedeeld heeft en vis en ze hebben lekker gegeten. Nou, daar moeten we blij zijn. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus gedacht heeft, dit lukt helemaal niet waar ik mee bezig ben. Ik kap ermee. Hij zou zeggen, nou juist met die discipelen die hij had, daar had hij tenminste nog wat aan. Nou, misschien waren die discipelen vaak het grootste struikelblok. Wat heeft de Heer daar, denk ik, een probleem mee gehad. Als je nou nagaat hoe ze toch altijd maar weer bezig waren met wie is dan de eerste. En wat zal mijn positie dan zijn. En Jezus dacht, ja. Voor wie doe ik het eigenlijk? Mensen, scharen die achter hem aanlopen. En dat vond de Heer prachtig hoor, om het volk toe te spreken. En op een gegeven moment lopen ze allemaal weer van hem weg. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, zouden jullie dan ook maar niet weggaan? Nou Heer, daar heeft hij nou het best voor gedaan. En de duivel zal hem gezegd hebben, Jezus, het lukt gewoon niet. Dat zie je toch? Je bent nou 3 jaar bezig met wonderen en tekenen en prediking en de mensen lopen allemaal weg. Of ze lopen op een verkeerde manier achter je aan. De discipelen blijven hem trouw, ja en hoe? Zelfs bij het laatste avondmaal als hij voor zijn lijden en sterven zit. Dus nagaan wat de Heer heeft meegemaakt. Dan is hij zeer beangst omdat hij weet dat hij het lijden van de wereld gaat dragen. Dat hij die verschrikkelijke kruisdood zal gaan ondergaan. En dit is zijn laatste maaltijd met zijn discipelen. Hoe heb ik begeerd om dit met jullie te vieren, zegt Jezus. En wat staat er dan? En de discipelen begonnen ruzie te maken. Hebben helemaal geen oog waar Jezus doorheen moet. Ze zitten ruzie te maken over wie dan wel als eerste wie aan de rechterkant mag zitten van Jezus of aan de linkerkant. Nou, dat, ja, het is onmenselijk dat Jezus toen nog doorgegaan is. Ik kan me zo voorstellen dat hij gezegd had, nou, ik dump jullie allemaal. Hij wist dat ze zullen weg zouden gaan. Hij wist dat hij verloochend zou worden. Hij wist dat hij verraden zou worden. Jezus was vol liefde en trouw. En daarom staat er ook, hij heeft zijn discipelen lief gehad tot het einde. Heb je dat wel eens gelezen? In Johannes staat het. Er staat niet, Jezus heeft zijn discipelen lief gehad. Maar hij heeft ze lief gehad tot het einde. En hebben wij die liefde ook? De liefde die Jezus had. Die liefde van liefde en trouw. Dat is namelijk een liefde die lief heeft tot het einde. Liefde en trouw. Goed, we gaan naar het volgende stuk. Even de tijd in de gaten houden. Dat liefde en trouw je niet verlaten. En dat is een hele reële veronderstelling. Omdat als je om je heen kijkt in de wereld, maar kijk ook maar naar jezelf, dat het met liefde en trouw niet zo is dat als je dat eenmaal standaard hebt, je zegt van nou dat heb ik en daar heb ik verder geen problemen meer mee. Dat hou ik mijn hele leven bij me. Liefde en trouw hebben de neiging om je te verlaten. De wereld is daar vol van. De tv-programma's, films, series, die zijn daar vol van. Van mensen die problemen hebben om die liefde en die trouw vast te houden. En laten we eerlijk zijn, wij hebben er ook problemen mee. Liefde en trouw die dreigen door alles wat er in de wereld gebeurt. En door inwerking van het Rijk der Duisternis. Ze dreigen van je af te komen. Zoveel met mensen gepraat die zeiden van, ja, toen ik begon, mijn hart was vol liefde voor de Heer, mijn hart was vol trouw, maar ik ben het kwijt. In huwelijken. We begonnen zo goed. We waren voor elkaar geschapen. Vol liefde, vol trouw. Het heeft ons verlaten. Naar je kinderen toe, noem maar op. Wat kun je doen dat liefde en trouw je niet verlaten? Dan zie je dat je eraan moet werken. Dat liefde en trouw niet iets automatisch is. Want ik heb dat en nou heb ik het altijd bij me. Maar aan iedere relatie moet je steeds weer elkaars hart zoeken. Zeggen dat je van elkaar houdt. Af en toe met z'n tweeën uitgaan. Ik noem maar wat dingetjes voor het huwelijk. Of voor vriendschappen. Als je liefde en trouw wil handhaven, dan moet je met elkaar praten. Dan moet je elkaar kunnen vergeven. Dan moet je intimiteit kunnen zoeken met elkaar. Dat soort dingen zijn er om liefde en trouw vast te houden. En als je dat niet doet, als je daar niet aan werkt, dan zul je ervaren dat liefde en trouw uit je leven dreigen te verdwijnen. En zo geldt het nou ook met je relatie met God. Gek is dat we denken van, nou, God houdt van ons, ik hou van God en daar hoeven we verder niks meer aan te doen. Maar ik merk gewoon dat het gewoon steeds weer belangrijk is om je hart telkens opnieuw weer op God te richten. Om intimiteit met God te zoeken. Om daarmee bezig te zijn. Om tijd te investeren in de relatie met God. Dat liefde en trouw je niet verlaten. Je kunt van harte bekeerd zijn. Je kunt misschien wel 20 jaar in de gemeente zitten en toch ontdekken dat dat proces in je leven bezig is. Dat je liefde en je trouw eruit gaan. We doen vele dingen. En dat zeg ik ook voor mezelf. Roos en ik zitten nu in een soort sabbatsperiode. Omdat we ook altijd zoveel dingen doen. Ook veel dingen, niet alleen in ons gezin, maar ook in onze gemeente. En toen kwam ik erachter, waarom doe ik dingen? Het is toch zo dat je alles wat je doet in een gemeente, of in je gezin of in een relatie, God wil dat we dat doen vanuit liefde en trouw. Zit daar nog liefde in? Is dat nog de motivatie waarom je dingen doet? Wat je ook doet in een gemeente, doe het vanuit liefde. Of het nou de koffiedienst is, of de kinderdienst, of stoelen klaarzetten, of dat je de muziek versterkt. Het gaat erom dat daar liefde en trouw in zit. Jezus had lief en dat vertaalde zich in een enorme trouw naar ons. Mozes was getrouw in zijn huis. Jezus was getrouw in zijn huis. Hoe getrouw zijn wij in ons huis? Er staat van Jezus in Hebreeën 7. Daarom kan hij, Jezus, volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En denk ik, nou dat is Jezus dus. Die is gewoon getrouw gebleven en doorgegaan. Zo'n 2000 jaar. Dat is even een klus. Ja, Jezus is 2000 jaar geleden is hij naar de Vader gegaan. Maar niet om te relaxen. Niet om te zeggen van nou dit is voor elkaar, die klus heb ik geklaard en nou zullen we zien wat het wordt. Maar dan staat er, hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Moet je eens voorstellen. Hoe Jezus getrouw is. 2000 jaar lang is hij al voor zijn gemeente aan het bidden en aan het pleiten. Ik vind dat. Zo'n Heer hebben wij nou. Dus die niet alleen maar zegt. Ik heb jullie van harte lief. Maar daar ook zijn trouw bij voegt. Begrijp je de link die ik wil maken? Goed. Als derde punt, wat moet je er dan mee doen? Hoe krijg ik het nou voor elkaar dat dit echt in mijn leven nog beter gaat spelen? Want je kunt natuurlijk van alles je wel voornemen. Van ja, wat moet ik nou doen dat er meer liefde en trouw in mijn leven komt? Ik ga maar meer bidden. Of ik ga maar meer in mijn Bijbel lezen. Of weet ik wel wat je allemaal kan uitspoken. Maar de Bijbel die zegt het heel eenvoudig, die zegt, weet je wat je moet doen met die liefde en die trouw? Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Nou, ik heb maar gewoon een illustratie meegenomen. Hier heb ik liefde en trouw. Ik bind ze maar gewoon om mijn hals. Gaat dat nog goed? Nou, ik geloof het wel, ja. Hier sta ik voor Joker. Nee, maar voor Joker? Nee, eigenlijk niet, hè. Dit is dus wat God eigenlijk van ons wil. Dat als hij ons ziet, dan wil hij dit zien. Mensen met liefde en trouw om hun hals. Als sieraad. Dan moet je eens opletten waar mensen zich mee sieren. Ook vaak grote evangelisten of christenen of wat dan ook. Waar zie je je mee? Liefde en trouw. Ik zit even te denken van, ja, waar hebben ze dat beeld vandaan? Hè? Ik weet nog wel dat, je hebt dat voorbeeld van die hoge priester. die had een sieraad, die had het zelfs op zijn hoofd zitten. Dat was een diadeem en daar zat een vierkant doosje in. En in dat vierkante doosje, daar zat een stukje papier en daar stond op geschreven: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met heel je ziel en heel je kracht. En dat had hij op zijn voorhoofd zitten. Dus iedere die die hoge priester zag, die zag gelijk dat doosje. En die werd geconfronteerd met de liefde die die hoge priester voor God had. Bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Het is ook een sieraad eigenlijk. Dit is eigenlijk gewoon een bordje, hè. Gewoon in Windows gemaakt, in Word. Het is niet echt. Maar liefde en trouw is een sieraad. En een sieraad is het mooiste, niet als het in een plastic zak zit, maar als het getoond wordt. Ik heb laatst ook een ketting gekocht voor Roos. Nou moet je niet denken dat ik zo attent ben dat ik altijd kettingen koop voor Roos. Want tegendeel zelfs, ze is meegegaan. En ik heb ook die diverse tips gekregen dat ze eindelijk voor een bepaald hangertje een wat betere ketting zou moeten hebben. Nou, dan gaan we. Maar dan krijg je het verschil, hè. Je staat aan die toonbank. Ja, we een soort kettingje hebben, dit en dat. Nou, dan wordt er van onder de toonbank een hele dump met kettingen tevoorschijn gehaald. Weet je, zo'n rol wordt uitgerold. Zie je allemaal kettingen. En je weet eigenlijk niet wat je ervan moet maken. Dun en dik. Maar op een gegeven moment denk je, nou dat is hem. Dan wordt zo'n ketting wordt uitgehaald. En die doe ik dan om de hals van Roos. En dan zie ik ineens hoe prachtig die ketting is. Dan komt hij er het mooiste uit. Liefde en trouw is onze ketting. Is ons halssieraad. En het is niet zo dat dat in die plastic zak moet zitten. Het is niet zo dat dat in je pakket zit van volle evangeliegemeente. Ja, we hebben dat ook nog. Liefde en trouw zit er ook bij. We hebben zoveel. Dat is je ketting. Dat is je sieraad. Moet getoond worden. Moet gezien worden. Ik las in een artikeltje over gemeentegroei. Dat wat is de grootste groeifactor in een gemeente. En we dachten allemaal van dat is omgaan met gaven en bedieningen. En dat is diensten maken die toegankelijk zijn voor enzovoort enzovoort. Dat zijn ook belangrijke facetten. Het belangrijkste facet was een gemeente waar veel liefde is. Die groeit het snelst. Die mensen lopen allemaal met die mooie kettingen om. Dus haal dat tevoorschijn. Je moet dus vooral die liefde tonen. Ja, ik moet stoppen. Het laatste wat ik zeg erover, en dat is zo belangrijk, dat het er in het evangelie en in het christendom niet in de eerste plaats omgaat wat je in je pakket hebt zitten. Maar Jezus die heeft die gelijkenis over die barmhartige Samaritaan. En de vraag is, wie is nou de naaste van die barmhartige Samaritaan? En dat vraagt Jezus dan ook. Die vertelt die gelijkenis. Die Samaritaan die helpt hem. Hè? En dan zegt hij tegen die fariseeën, Wie was nou de naaste? En dan zeggen die fariseeën, die zeggen, de naaste was die barmhartigheid getoond heeft. Niet, wie zat nou vol met barmhartigheid? Dat is helemaal niet belangrijk. Wie had het mooiste ik? Of het mooiste, maar die het toonde. We hebben er niks aan om te zeggen, wij zitten vol liefde. En wij zitten vol trouw als je het niet toont. En nou komt mijn laatste punt. Nou weet ik het weer. En dan ga ik hier gauw vanaf. Dus liefde heeft te maken met trouw. En trouw vertaalt zich altijd in presentie. Het is gewoon heel nuchter. In presentie. Ik kan wel zeggen, ik ben trouw. Ik vond het een prachtig voorbeeld. We hebben hier straks een bidstond, hè? Zo'n gemeentelijke dienst. En dan hoor ik Hans zeggen, we hebben een gemeente van 200, 250 mensen, maar er komen er maar 20. Als liefde en trouw uitzicht, dat is niet gewoon maar een woord, ik ben trouw, want ik ben lid van deze gemeente. Maar trouw is, je zegt, maar dan kom ik in presentie. Als het me even kan, dan ben ik er. Want dat is bewijs van mijn liefde voor God. En nou stop ik. Ik wil eerst nog bidden. Heer Jezus, wij zijn eigenlijk weer vol bewondering voor u. Als we ons realiseren, Heer, hoe u trouw bent gebleven aan uw vader en aan ons. Heer, dat u al 2000 jaar bezig bent voor ons, voor uw gemeente. En dat u doorgaat tot het einde. U heeft ons lief tot het einde. Heer, wij willen u volgen. En ik bid dat u ons helpt, Heer, om die liefde en die trouw die van u zijn en die u in ons leven gelegd hebt, Heer, dat we die om onze hals kunnen hangen. Heer, wilt u ons wijzen en u wil ons volmaken van uw liefde en van uw trouw. In Jezus' naam. Amen.